Gisteravond werd bekend dat de veelbesproken vredesdeal geaccepteerd is, zowel door Israël als door Hamas. In Gaza werd er feest gevierd. In Israël zijn de gevoelens dubbel. Enerzijds blijdschap omdat gijzelaars gaan vrijkomen. Anderzijds, tegen welke prijs? En gaat het staakt het vuren stand houden? In deze uitzending spreken we hierover met Kanaan Lidor vanuit Israël, met Bart van Dijk van het Sidi en met Frank van Oort, directeur van Christen voor Israël. Frank, van harte welkom.
Ja.
Toen jij gisteravond het nieuws hoorde, wat dacht je toen als eerste?
Nou, echt een grote blijdschap dat de gegijzelden eindelijk vrij gaan komen. Mm-hmm. En dat daar nu echt stappen in worden gezet. Ze zitten al zo lang vast. We zijn er zo mee bezig geweest. We hebben er zoveel voor gebeden. En nu gaan daar dingen in schuiven. En dat geeft grote vreugde.
Ja.
En dat was mijn allereerste...
Dat was de allereerste gedachte. En wat vindt Christen voor Israël eigenlijk van deze deal die er nu ligt?
We zijn zo dankbaar dat de gijzelaars vrij gaan komen. Daar zijn we al zo lang mee bezig. En het heeft zo lang geduurd. En dan denken we aan die kleine baby's, maar ook aan al die mensen waar we de verhalen van kennen, waar we al een tijd lang dus niets van weten. En die gaan vrijkomen. Daar zijn we zo dankbaar voor. En dat de gewelddadigheden op gaan komen.
Dat het ophoudt eigenlijk.
Dat het ophoudt, dat is echt een reden voor grote dankbaarheid. Mm-hmm. Aan de andere kant, we zijn ook bezorgd. Er gaan een hoop mensen uit de gevangenissen vrijgelaten worden. Dat zijn terroristen, waarvan we weten dat sommigen zelfs levenslang hadden. Dus dat zijn terroristen die iets ernstigs gedaan hebben. Mm-hmm. Dat geeft ons zorgen. We weten uit de geschiedenis dat dat ook vaak mensen zijn die zo'n organisatie als Hamas weer helemaal opbouwen.
Ja. Dus in die zin is het ook spannend.
Het is ook spannend. Mm. Dus we zijn er ook spannend. Dus we zijn blij, maar niet een jubelende vreugde, maar een ingehouden vreugde. Mm-hmm. Omdat er beslissingen zijn genomen, maar ook bezorgdheid is over het vervolg.
Ja, duidelijk. In Israël wordt er ook wisselend gereageerd, hè, op deze overeenkomst. We spreken daarover met Kanaan Lidor. Hij is correspondent in Israël. Kanaan, van harte welkom in de uitzending. Hoe is er in Israël gereageerd op het nieuws van deze deal?
Je kunt bijna de spanning in de lucht aantasten. Gisteren heb ik een kibbutz bezocht in het noorden, waar je ziet overal die gele vlaggen die mensen paraat hebben om te vieren de terugkeer van de gijzelaars. Er is een groot gele stoel die op de ingang van de kibbutz zit. De stoel die wacht op de gijzelaars die nog terug zijn.
Die nog moeten vrijkomen, inderdaad. Want geel is echt het symbool van de gijzelaars. Dus ik kan me voorstellen dat er in die zin heel veel blijdschap is in Israël. Dat eindelijk na zo'n lange tijd er weer gijzelaars thuiskomen. Maar toch is niet iedereen blij met de uitkomst. Hoe komt dat?
Er zijn eigenlijk twee belangrijke groepen van ouders, van verwanten van de gijzelaars. En die hebben een meningsverschil over deze deal. De Forum of Family Hostages steunt de deal. Ze vinden het jammer en zorgbarend dat 64 gijzelaars blijven er in Gaza na de eerste fase van de deal. Maar ze verheugen zich over de terugkeer van de 33 die wel terugkomen in de eerste fase. De Tikva-forum van verwanten en ouders en verwanten van de gijzelaars vinden dat het een belangrijke en gevaarlijke deal is die veel meer bloed en slachtoffers voor Israël betekent en verzwakt de positie van de blijvend gijzelaars. Van die zijn nu meer waardevol voor Hamas en misschien blijven ze nog langer.
Dus je zegt er is eigenlijk een soort van verdeling in Israël. De ene groep is heel blij dat de gijzelaars vrijkomen. De andere die maakt zich zorgen over de toekomst, wat de impact is van de deal. Maar wordt over het algemeen deze deal in Israël gezien als een overwinning of juist als een nederlaag?
Overal wordt het gezien als een nederlaag. Maar een noodzakelijke nederlaag. vanwege onze sterke solidariteit in de maatschappij. We moeten deze nederlaag gewoon aannemen en gewoon doen, want er is geen andere humanitaire keuze.
Mm-hmm. Ja, deze dialoog kan niet plaatsvinden in Israël, of zorgt het ook voor verdeeldheid binnen de bevolking?
Het zorgt voor veel verdeeldheid. Tegenstanders worden afgebeeld als fascisten die meer voor de groep dan die individueel zorgen maken. De voorstanders worden er afgebeld als naïef en sentimentalistisch. En dat is die verdelend gesprek die wij al weken aan het voeren zijn hier.
Ja, en die nu alleen maar sterker wordt. Er zijn tegelijkertijd in het afgelopen 15 maanden sinds de oorlog begonnen is, zijn er ook heel veel militairen omgekomen in Gaza als ook in Libanon. Speelt die overweging ook mee bij het sluiten van die deal van de kosten die zijn gemaakt, zeg maar, tijdens deze oorlog?
Jazeker, de tegenstanders zeggen dat het eigenlijk te vergeefs was als we nu deze nederlaag, zoals ze het zien, accepteren. En aan de andere kant, de voorstanders zeggen, kijk, we hadden moeten deze deal al maanden eerder geaccepteerd hebben. En dan zijn ze niet dood gegaan, die ongeveer 50 soldaten.
Ja, tot slot, Kanaan, wat gaat er veranderen voor de Israëlische bevolking nu er toch zicht is op een mogelijk einde van de oorlog die al 15 maanden gaande is?
Dat hangt van hoe Hamas omdoet. Kijk, er is veel tevredenheid over hoe Hezbollah zich gedraagt in het noorden. In het algemeen houden ze aan de richtlijnen van de akkoord, van de wapenstilstand. Als Hamas het ook doet, volgens mij gaat een groot deel van de Israëlische bevolking het prima vinden om nog jaren zo door te gaan voordat we uiteindelijk weer de gras moeten mouwen, zoals vaak hier gezegd.
Je bedoelt Hamas die houdt zich aan de akkoorden, maar in de toekomst weten we niet of ze zich gaan herbewapenen of dat er weer een oorlog in de verre toekomst zal komen.
We weten het bijna zeker dat we gaan herbewapenen, want de Philadelphia-route, de grens tussen Egypte en Gaza, blijft onder die akkoord open. En dat was de smokkelroute van Hamas tot nu toe en er is geen reden te geloven dat het verandert.
Ja, nou ja, het blijft een heel dubbel gevoel natuurlijk. Dank voor jouw toelichting ook over de situatie en hoe erop gereageerd wordt in Israël. Kanaan Lidor, hartelijk dank.
Dank.
Ja, Frank, we horen ook uit de geluiden uit Israël dat er mixed feelings zijn, zoals dat heet, gemengde gevoelens. Gisteren lazen we ook een reactie van Tal Hartouf, die ook wel vaker in onze uitzending is geweest. Zij overleefde ruim 10 jaar geleden een terroristische aanslag. En ze schrijft dit, we hebben het even een klein beetje samengevat, het is wel een klein stukje. Ik ben geïnformeerd, schrijft zij, dat de terroristen die mij met een kapmes hebben aangevallen en mijn vriendin hebben vermoord, mogelijk worden vrijgelaten in de gijzelaarsdeal. Ik schrijf dit niet omdat ik empathie of een politieke mening wil vragen, maar ik wil in contact komen met mensen die, net als ik, direct worden geraakt door deze deal. Ik wil luisteren naar degene met familie in Gaza, familieleden in Gaza, die gevallen soldaten hebben begraven of die vrezen dat hun daders vrijgelaten worden. Mijn doel is om hun emoties te begrijpen, om mee te leven met hun vreugde of verdriet, zelfs als dat mijn eigen pijn raakt. Als we geloven in de leugen dat deze deal het ergste is wat Israël ooit is overkomen en dat er daarom geen weg terug is, zal deze onbuigzaamheid een enorme afstand tussen ons als volk creëren, het volk Israël dus. Als we elkaar wel durven ontmoeten in onze tegenstrijdige gevoelens, kunnen we als volk sterker worden en een gezondere, gezamenlijke toekomst bouwen. Als je dit zo hoort, het verhaal van Tal Hartouf, wat is jouw reactie hierop?
Ja, het is hartverscheurend dat het eerste, dat je wat zij nu meemaakt, dat ze hoort dat haar Ze is echt levenslang verwond, psychisch ook gewoon. Mm-hmm. En haar vriendin is vermoord. En dan die man gaat vrijkomen. Die kan ze weer tegenkomen op straat, om het zo te zeggen. Dus dat is precies de... Ze beschrijft het zo sterk. En aan de andere kant, ook zij ziet de vreugde dat er gijzelaars gaan vrijkomen. Zo is iedere Israëli dat ziet.
Ja.
Maar dat dubbele. En wat is dan wijsheid? Maar ik vind het ook mooi dat ze schrijft, doe niet alsof dit het slechtste is wat Israël ooit is overkomen. Nee, er is van ons uit, vanuit Christen voor Israël, er is heel veel voor gebeden. En dan mag je ook weten dat God wat er ook gebeurt zal zegenen.
Dat
en
hij het ook leidt in die zin.
Hij leidt het en hij houdt zijn volk vast.
Ja, en tegelijkertijd, hè, want het dubbele, dat horen we in de uitzending terug. Dat hoorden we ook net Kanaan vertellen. Tegelijkertijd, dit is toch het moment waar heel Israël op gewacht heeft. Ja. Dat er weer gijzelaars vrijkomen. Dat is toch het mooiste nieuws wat er is.
Precies. Precies, maar ja, waarom heeft het zo lang geduurd, die onderhandelingen? Omdat dit nou juist het heikele punt is, wat is eerlijk? En zoals ik al vaker in de uitzending ook heb gezegd, eigenlijk is het van de gekken om over gijzelaars te gaan onderhandelen. Die moeten vrijkomen en dan kan er over wat de punten zijn waar oneenigheid is over onderhandeld worden.
Het is geen onderhandelingsmateriaal?
Nee.
Is het een verhoring van onze gebeden, vind jij?
Nou, dat vind ik altijd zo makkelijk om te zeggen. Hè? Want dan, maar zeker, God is in die gebeden dichtbij geweest. Maar ik ben heel bezorgd over hoe deze mensen terugkomen die daarin gaan.
In welke toestand bedoel je?
In welke toestand? Mm-hmm. We hebben ook steeds gebeden of de Heere God bij hen wilde zijn in de tunnels van Hamas en in de plekken waar ze waren. En ja, we hopen dat ze die lichtpuntjes ook hebben gehad.
Ja.
Dus ja, God is erbij geweest. God is altijd aanwezig, zeker rondom zijn volk. Maar hoe hij de gebeden voert, dat is aan hem.
Ja, de details van die deal, hè, die komen ook steeds meer naar buiten. En we nemen dit in de loop van de ochtend op. En het blijft ook nog spannend, ook de komende 6 weken... van of de beide partijen zich aan de deal gaan houden. Ja. Maar wat er nu over bekend is, dat gaan we bespreken met Bart van Dijk. En Bart van Dijk is beleidsadviseur bij Citi. Bart van Dijk, van harte welkom in de uitzending. Kun jij kort samenvatten wat deze deal inhoudt?
Dankjewel dat je me ontvangt. Deze deal is in de eerste plaats gewoon een gijzelaarsdeal. Ik zie dat er binnen Nederland, maar ook zeker daarbuiten, en helemaal in de Gazastrook zelf, best wel een Hosanna-sfeer hangt. Alsof de oorlog ook echt ten einde is. Ik wil dan wel echt voorzichtigheid betrachten daarin. Dit is echt een gijzelaarsdeal die ook heel erg langzaam eigenlijk in werking zal gaan treden.
Ja, want het gaat over een periode, tenminste het gaat over een deal waarin 3 fases zouden zijn. In fase 1 worden een 30-tal gijzelaars vrijgelaten. In fase 2 zouden dan de rest van de gijzelaars worden vrijgelaten. Maar daar moet ook nog worden over onderhandeld. Maar zijn er wat jou betreft, want we hebben gisteren in de uitzending uitgebreid het over die mogelijke deal gehad toen nog. Zijn er nog verrassende punten waarvan je dacht van dit had ik niet verwacht in deze deal?
Wat het deal zelf betreft, eigenlijk valt dat wel mee. Want de enige fase waar nu inderdaad een akkoord over lijkt te zijn, al hoor je daar ook een kwartier geleden weer andere geluiden over komen, maar daar kom ik nog wel later op terug. Echt alleen fase 1 lijkt nog een akkoord over te zijn. En er moet nog begonnen worden eigenlijk met onderhandelingen over fase 2, laat staan fase 3. Als je mij vraagt wat het meest verrassende element is, dan is het eigenlijk juist de jubelstemming op dit moment, die op heel veel plekken toch wel ziet.
Ja, nou ja, als we het daarover hebben, want in Gaza werd inderdaad gejubeld, de deal werd verwelkomd als een grote overwinning. In Israël zijn die gevoelens wat minder positief of eenduidend positief. We hebben eerder contact gehad in deze uitzending met iemand in Israël die zei van ja, het is heel erg dubbel. Aan de ene kant zijn we blij dat de gijzelaars vrijkomen, aan de andere kant ook tegen een grote kost. Hoe wordt er eigenlijk binnen Joods-Nederland over gedacht? Is de Joodse gemeenschap blij met deze deal?
Nou, ik denk wat ik net zei, dus dat ik zelf nog redelijk voorzichtigheid wil betrachten en enige skepsis nog wel heb. Ik denk dat dat wel ook een beetje het gevoel is dat overheerst bij de Joodse gemeenschap. Natuurlijk is er voorzichtig optimisme, ook omdat de Joodse gemeenschap in Nederland echt last ondervindt van deze Gaza-oorlog.
In de zin van antisemitisme. Mm-hmm.
Absoluut, ja, precies. De veiligheid van de Joodse gemeenschap is gewoon enorm aangetast. Omdat sommige mensen het ene niet kunnen loskoppelen van het andere. En Joodse Nederlanders verantwoordelijk worden gehouden voor wat men dan ziet als een verkeerd beleid van de staat Israël of zijn regering. Als de oorlog echt een einde zou komen, dan is dat ontzettend prettig voor de Joodse gemeenschap. Maar aangezien we daar echt nog lang niet zijn, en we ook niet weten hoeveel gijzelaars er nog in leven zijn, zie je toch ook nog wel dat er skepsis is, hoor, ook bij de Joodse gemeenschap.
Ja, is dit wat jullie betreft het goede moment voor een deal? We hebben het gisteren ook over gehad. Volgende week wordt Trump de president van de Verenigde Staten. Hij heeft ook gezegd van die deal die moet er liggen voordat ik president word. En dat is nu zo. Maar wat vind je van de timing?
Ja, het is een vrij logische timing als je het mij vraagt. Trump heeft hier natuurlijk een hele grote vinger in de pap. Die heeft, vergis je niet alleen druk op Hamas natuurlijk uitgeoefend met de spierballentaal, die overduidelijk altijd erg goed werkt in het Midden-Oosten. Maar ook zeker op Netanyahu. Beide heren zijn goede vrienden van elkaar. Maar hij heeft zeker tegen Bibi gezegd, dit is het moment. En druk uitgeoefend om te tekenen. Het is ook een logisch moment. Als je kijkt vanuit Israëlisch perspectief, wat viel er nog te halen als de oorlog verlengd zou worden? Je ziet dat de publieke opinie binnen Israël zich steeds verder tegen die oorlog keert. Dat 15 maanden van oorlogsvoering niet meer dan een handjevol gijzelaars door middel van militaire actie thuis heeft laten komen. En wel meer dan 100 door een deal eerder.
Ja. Dus werkt dat beter.
Kennelijk werkt dat toch beter, hoe zuur dat ook is. Dat tunnelnetwerk wat in de Gazastrook aanwezig is, dat moet niet onderschat worden. Dat werd eerst ingeschat door de Israëli's op zo'n 500 kilometer. Nou, dat is het minimaal veelvoud daarvan. En het lukt toch niet om dat helemaal te ontrafelen. En als je kijkt naar Hamas, wat had Hamas nog te winnen met een verlenging van de vijandelijkheden? Ja, dat is niet zo bijzonder veel. Je ziet dat zijn militaire capaciteiten eigenlijk zeer ernstig aangetast zijn. Bijna alle bataljons zijn eigenlijk volledig ontmanteld. Het leiderschap is ontmanteld. Ook leiders buiten de Gazastrook die zich daar veilig waanden, zijn doelwit geworden van aanvallen en om het leven gekomen. Dus beide partijen hebben eigenlijk weinig te winnen met de verlenging van deze oorlog.
Ja, we hadden het er net over. In fase 1 worden er ongeveer 30 gegijzelden vrijgelaten. Maar hoe zeker is die vrijlating van alle gegijzelden in de tweede fase van het staakt-het-vuren?
Nou ja, ik zou zelf willen zeggen, de vrijlating van die 33 moeten we ook maar even afwachten. Want het gaat dus echt tergend langzaam. Het gaat over een periode van 42 dagen. Hebben we het dan over? Waarbij dus aanstaande zondag, de 19e, zouden dan de eerste 3 pas vrijkomen. En dan de zondag daarop 4 en dan vervolgens elke week 3. Totdat het restant uiteindelijk in de laatste week zou moeten vrijkomen. En dan hebben we het over uiterlijk zondag 2 maart. Dan zitten we best wel ver in de toekomst nog. Maar in die tijd kan er van alles gebeuren. Deze partijen hebben elkaar in de onderhandelingstafel natuurlijk ook voortdurend met modder naar elkaar gegooid. Dat de ene de andere zou saboteren. En dat gaat hier ook gebeuren, dat de ene de ander gaat verwijten dat ze zich niet aan de voorwaarden houden. Dus ik hoop in ieder geval dat die fase 1 tot een goed eind komt en dat die 33 daadwerkelijk vrijkomen. Maar die fase 2, daar moet nog over onderhandeld worden. Die
dus dat is ook alles behalve zeker?
Zeker, ja. En die gaan over zo'n 3 weken beginnen, die onderhandelingen, is de afspraak. Dan is het maar alles behalve zeker dat men het eens wordt over de voorwaarden. En dus allerminst zeker of die 65 resterende gijzelaars dan nog vrijkomen.
Ja, we noemden het net al. Hè? Ook in Israël is er verdeeldheid. Ook in het Israëlische kabinet is er verdeeldheid over hadden we nou die deal moeten accepteren of niet. We nemen deze uitzending in de ochtend op. Dus we weten niet hoe dingen zich gaan ontwikkelen in de middag. Maar mocht het Israëlische kabinet vallen over deze nieuwe deal, wat zou dat betekenen voor de toekomst?
Ja, dat is wel een legitieme onzekerheid inderdaad. Wat je ziet is dat Bank 4 eigenlijk al in de dagen na het akkoord heeft gezegd, ik stap eruit. En ook nog aan Schmott Rief heeft gevraagd van, doe met me mee, stap er ook uit als deze deal doorgaat. Want deze twee heren, die aan de radicaal rechtse kant van het politieke spectrum kunnen worden gerekend, die zien deze deal als een hele bittere nederlaag. Die vinden hier, die vinden dat het absoluut geen overwinning is voor Israël. En die dreigen inderdaad serieus om het kabinet te verlaten. Zo'n half uur geleden werd inderdaad bekend dat Schmott Rieg gehoor lijkt te geven aan die oproep van Bank 4. En dan heeft Netanyahu wel een aanzienlijk probleem, want dan zou hij geen meerderheid meer hebben. Anderzijds zou er wel hulp vanuit onverwachte hoek kunnen komen, want we zien al dat Benny Gantz, maar ook Yair Lapid, allebei hebben toegezegd dat ze die eventuele gaten zouden willen opvangen.
Dat zijn dan mensen uit de oppositie die
dat zijn, ja, precies. Ja, dat zijn mensen uit de oppositie. Yair Lapid is leider van de grootste oppositiepartij. Benny Gantz zit ook in de oppositie inmiddels. Die heeft ook wel in het oorlogskabinet gezeten. Maar in ieder geval, dat oorlogskabinet, daarvan hebben ze gezegd, als je zonder Schmott Rieg en Bank 4 komt te staan, dan zijn wij bereid om maar bij te komen, zodat we in ieder geval die tijd dat we nog in oorlog zijn kunnen uitzitten. Dit is geen kabinet wat dan vervolgens nog heel lang zal fungeren. Maar het is dus zeker voor Bibi is het een bedreiging voor zijn politieke toekomst. Ja,
ja, een spannende tijd. Laatste vraag, Bart. De komende weken, wat verwacht jij? Hoe gaan dingen verlopen?
Nou, wat ik in ieder geval ga verwachten is dat beide partijen met modder naar elkaar zullen gaan gooien. We zien nu al berichten dat vanuit Israëlische zijde, dus we hebben het over echt overheidsofficials die namens de premier spreken, dat die Hamas betichten van last minute wijzigingen die ze zouden willen doorvoeren. Dit is eigenlijk een beetje waar ik al voor vreesde, maar misschien niet eens op zo'n korte termijn. Maar dit is wel waarvoor ik had gevreesd in de komende weken. Ja, ik hoop uiteraard van harte dat alle plooien worden gladgestreken. Zeker onder druk van de aanstaande president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Verwacht ik dat hij heel veel druk zal uitoefenen, ook op Bibi. En zeker als het inderdaad zo is dat oppositiepartijen de gaten kunnen opvullen die Bibi zou leiden in zijn kabinet. Ja, dan zou het misschien tot een goed einde kunnen komen. Dus daarop is de hoop gevestigd. Maar ja, vergis je niet, we spreken hier nog steeds over Hamas aan de andere kant van de tafel. Een terreurorganisatie die ook gisteren meteen heeft gezegd, die hebben de overwinning geclaimd en ook meteen beloofd dat er meer 7 oktober zullen volgen. Dat 7 oktober 23 voor altijd een moment van trots zal zijn voor het Palestijnse volk.
Ja, ook daar moeten we rekening mee houden.
Ja, dus dit is een partij aan de andere kant van de tafel die zeer, zeer onbetrouwbaar is. Die van alles kan uit de hoge hoed kan toveren in de komende weken. Ik verwacht ook geen standtepeden staakt het vuren in de enge zin van het woord. Dus er zal zeker nog wel over en weer geschoten worden in de Gazastrook. Maar de grootschalige bombardementen en dergelijke, ja, die zullen volgens afspraak moeten ophouden. Maar verwacht niet dat het zometeen ineens paradijselijke setting wordt.
Nee, we gaan het blijven volgen natuurlijk. Dank voor jouw toelichting, Bart van Dijk van Sidi.
Ja, geen probleem.
Frank, volgens de gegevens die nu naar buiten komen, zou het ook zo zijn dat de familie Bibas vrij zou komen? Je noemde al net even heel kort dat in ieder geval die twee kinderen die nog in Gaza gevangen zitten, in elk geval de kinderen zouden vrijkomen. Dat is wel fantastisch.
Ja, maar we weten nog van geen één van degenen die vrijkomen of ze leven.
Nee, we weten het niet zeker.
Dat is allemaal niet zeker, maar het is fantastisch als die vrijkomen.
Ja.
En ja, ik ben heel bezorgd wat voor verhaal we gaan horen. Die kinderen, menselijkerwijs gesproken, zijn ze levenslang beschadigd.
Ja.
Maar ja, je hoopt echt dat de trauma's ook dan opgelost kunnen worden. Ja. Maar ik kijk er enorm naar uit. Juist ook, ik denk ook, weet ook dat in de achterban heel veel mensen juist ook voor deze baby's en kinderen
hebben gebeden
en daar betrokken zijn.
Tegelijkertijd, hè, je noemde het al net, onderhandelen met een terroristische organisatie, onderhandelen over gegijzelden, kan dat eigenlijk wel? En welke garanties zijn er dat Hamas zich aan de deal zal gaan houden?
Ja, weinig. En dan is ook nog de hoofdmediator is Qatar, die het terrorisme van Hamas gesponsord heeft. Dus het is een heel rare situatie. Maar in die zin staat Israël met de rug tegen de muur en is leven zo belangrijk. En doen ze alles om die ontvoerden vrij te krijgen. En daarom vind ik dus ook dat we er... Hoewel we gemengde gevoelens hebben, we de vreugde moeten laten overheersen dat het leven weer zegeviert.
Ja, want verwacht jij eigenlijk dat het staakt het vuren stand gaat houden?
Ik vind het echt... we doen nu net van de deal is er en nou gaat het gebeuren.
Maar nu moet het
die
nog
eerste
gaan
fase
gebeuren,
duurt al 42 dagen. Mm. En stapje bij stapje komen er ontvoerden vrij. En ik hoop dat dat heel veel momenten van vreugde mogen zijn. En dan moeten er alle afspraken nog over het merendeel van de gijzelaars gemaakt worden. Hoe die vrijkomen en in welke toestand ze dan zijn. Dus het is een heel spannende tijd. En dus het is nu even, laten we die vreugde dat er een deal is hebben, maar ook beseffen dat er een hele lange weg te gaan is en dat we veel om het volk Israël heen moeten staan, juist de komende tijd.
Wat gaat dat in die zin betekenen voor het werk van Christen voor Israël als er vrede komt, als dat hele proces nu komt van fase 1, fase 2, fase 3? Gaat er iets veranderen in het werk van Christen voor Israël?
Nee, ik hoop dat we weer makkelijker met z'n allen naar Israël kunnen gaan. Om ook in Israël te mogen bemoedigen en troost te bieden. Maar ook om zelf het land te zien en de mensen er weer naartoe kunnen gaan. We zullen dus in zekere zin niet aan de andere kant haalt het een druk en een last van ons werk af. Want we hebben juist zo om Israël heen gestaan. En daar hebben we ook... ook in ons eigen werk de last van gehad. Ja. Maar ook niet kunnen... We konden nooit iets plannen. Hè? Het moest altijd korte termijn. En misschien mogen we weer op iets langere termijn gaan plannen. Ja. Als die ruimte er weer komt.
Maar je zegt van onze opdracht is echt om het volk Israël te bemoedigen.
Ja. En om we hebben altijd... staat ook op onze website. Troost mijn volk, zegt uw God. Dat staat in Jesaja 40. Die begint Jesaja 40 mee. Dat is natuurlijk niet in de eerste plaats een opdracht aan Israël, maar dat is juist een opdracht ook aan ons om Israël te troosten. En dat willen we ook heel graag doen.
Ja. Ik ga jou zo meteen als laatste vragen om met ons te delen waarvoor kunnen we nou bidden. Maar voordat ik dat doe, jij hebt een stuk uit de Bijbel uitgekozen wat je nu met ons wilt delen. Welk gedeelte is dat?
Het is Psalm 146. De psalmen zijn het gebedenboek van Israël, het gebedenboek van Jezus en is ook het gebedenboek van ons als christenen. En daar kan je altijd iets in vinden. En de psalm 146 is een van de laatste vijf psalmen. Dat zijn allemaal lofpsalmen. En ik vind het heel mooi, want ik denk dat we moeten de blijdschap hier moeten ook laten gaan. Dus eerst de blijdschap, maar het gaat ook over de gevangenen die vrijkomen.
Ja. Wil je hem lezen met ons?
Halleluja, mijn ziel looft de Heer. Ik zal de Heer loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heer, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de onderdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft. De Heer maakt de gevangenen los. De Heer opent de ogen van de blinden. De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardige lief. De Heer bewaart de vreemdelingen, hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddeloze maakt hij krom. De Heer zal voor eeuwig regeren. Uw God, Zion, is van generatie op generatie. Halleluja.
Lofpsalm voor de Heere God.
Ja, 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 precies. Maar ook dat hij er omheen is en erbij is, juist ook in de nood.
Ja, waar kunnen we voor bidden juist nu?
Voor die mensen die vrijkomen, dat de vrijlating ook echt door mag gaan.
Ja.
Ook dat de wijsheid mag zijn bij wie van de mensen uit de gevangenis vrij wordt gelaten. En dat ze daarin ook de verstandige beslissingen mogen nemen. Maar ook dat die mensen zich mogen bekeren. We mogen bidden, denk ik, voor die komende tijd. Van dat er herstel is. Dat er zullen veel trauma's zijn. Er is veel nood. En ja, dat allemaal mag zijn in de hand van de Heer.
Ja, en wil je met ons bidden?
We danken u, Vader in de hemel, dat we in onze nood en in onze vreugde altijd bij u mogen komen. En wij prijzen uw heilige naam voor uw trouw. Dat u om uw volk heen staat. Dat u erbij bent. Ook in deze tijd van moeizame onderhandelingen. We danken u dat er een afspraak is gemaakt en dat er al zondag, als het alles doorgaat, ontvoerden vrij gaan komen. Heren, we verlangen daarnaar. We verlangen naar die vreugde, naar de verlossing die dat geeft. En we bidden, Heer, of u daarbij wilt zijn, of u wilt geven dat al het goede wat in de deal staat ook werkelijk uitgevoerd mag worden. En heren, dat het door mag gaan. Dat er rust en vrede mag komen in Gaza en in het hele gebied rondom. En dat er wederopbouw mag zijn. Heren, we verlangen ernaar dat u troost, dat u de tranen zult bewaren. En heren, of u die van hun ogen wilt wissen. Of u troost wilt geven en nabijheid. We bidden, Heer, of u wijsheid wilt geven aan de regering van Israël in deze situatie. We bidden, Heer, dat ze stap voor stap ook echt het inzicht mogen hebben en de doortastendheid om de goede dingen te doen. We bidden om uw zegen, Heer, over de bevolking in het land. Dat het mag zijn, zoals Tal ook zegt in haar mail, dat het verbinding mag geven en dat het volk juist er sterker uit mag komen en elkaar niet los zal laten. We bidden, Heer, om uitkomst in die grote benauwdheid, in die benarde situatie ook in Gaza. Heer, voor alle die daar als soldaat nu terugtrekken en allerlei trauma's hebben. Maar we bidden ook voor de bevolking van Gaza, Heer, dat rechtvaardigheid en gerechtigheid over hen mogen komen. En we bidden, Heer, voor de bekering van hen die Israël het kwade zien. Heer, u kan daarin verandering brengen en we bidden, Heer, of u dat wilt doen. Heer, of u wilt geven dat die tijd mag komen dat uw volk Israël het volk zal zijn die de aarde de vrede leert. Heer, en zoals we nu al dat bepogen, Heer, bidden we dat ook echt dat inzicht mag komen in de volken om te zien dat uw hand met uw volk is. En we bidden zo om de verlossing die gaat komen, de vrede van Jeruzalem. Geef dat die spoedig mag komen in onze dagen. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Frank van Oort, dankjewel voor jouw komst naar de studio. En u thuis natuurlijk ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar publiceren we regelmatig updates. Vandaag natuurlijk ook over de situatie rondom de deal. Ook onze uitzendingen kunt u daar terugvinden en onze podcasts. Nogmaals veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.